De provincie bepaalt waar woningen, bedrijfterreinen en natuurgebieden komen. Het platteland leefbaar houden. Voldoende openbaar vervoer, zorg en onderwijs. Het bevorderen van de werkgelegenheid en dus zorgen dat boeren, bedrijven en andere ondernemers op het platteland genoeg kunnen verdienen om hun bedrijf in stand te houden. Recreatie stimuleren en het versterken van de natuur. Onderhoud van wegen, tunnels en bruggen. Zorg voor de cultuur van de provincie. Het beheer van het cultureel erfgoed en de monumentenzorg. Ten slotte controleert de provincie of de gemeente goed met hun geld omgaan. Dat doet de provincie.
En ik neem aan dat jij wel een cursus politiek en provincie en zo hebt gedaan, toch? Voordat jij op de lijst kwam staan. Sander Klaas en D66 in de studio.
Of ik een cursus heb gedaan? Nee, ik heb het geluk gehad dat ik in 2015 een keer op de lijst stond voor D66 in de Staten. Dat was mijn tweede keer dat campagne voerde. Ik ben dan uiteindelijk degene geworden die het altijd net niet is geworden. Dus ik werd de eerste lijstopvolger in 2015. Ik mocht nog geïnstalleerd worden door Max van den Berg als statenlid. Dat heeft uiteindelijk maar 4 maanden geduurd. Maar ik heb wel 2 commissarissen gehad. Op de dag dat René Paas werd geïnstalleerd heb ik ook mijn medespeech gehouden. Dat weet ik nog wel. Dus ik heb een klein beetje ervaring al opgedaan in de Provinciale Staten.
Ja, maar je zit nu niet in de Staten. Nee. Je bent wel de lijsttrekker van D66. Jullie hebben op dit moment een gedeputeerde, Fleur Greper. Die heeft gezegd, ik ga ermee stoppen. Dus een heel nieuw begin. Zowel voor jullie fractie als voor jou als lijsttrekker, of niet?
Ja, ik had hiervoor heb ik in de gemeenteraad gezeten. Ik zei het al, het overkomt mij wat vaker in de politiek tot nu toe. Net niet. Dus ik was ook eerste lijstopvolger voor de gemeenteraad.
En welke gemeente?
Van de gemeente Groningen.
Ja, want jullie zijn wel een beetje een stadspartij, geloof ik, hè?
Ah, het zou hem, jongen. Ik kom uit Oskert.
Jawel, maar nu stad.
Ik woon nu in Haar. Ja. Ik woon nu in Haar. Dat is ook gemeente Groningen. Precies. Ja, dat klopt. Ik woon nog heel wat over boekje over open.
Maar goed, gemeenteraad.
Ja, ik werd gemeenteraadslid omdat Wieke Paulusma die ging naar de Tweede Kamer. Dat betekent dat ik raadslid mocht worden. En dat heb ik een jaar gedaan. Ook me toen weer verkiesbaar opgesteld gesteld als raadslid. Niet herkozen. Dus ik dacht, nou ja, dat is misschien ook heel gezond. Het stopt vanzelf, politiek. Eigenlijk was het toen wel klaar. En ik zag inderdaad dat Fleur kenbaar had gemaakt. Ik stop als... ik ga hem niet meer nog een keer kandideren als lijsttrekker. En toen dacht ik, ja, ik ben nog niet helemaal klaar.
Ik heb nog geen hobby. Nou. En ik heb tijd over.
Dat is wel gek hoor. Als je dan raadslid bent geweest en dat stopt, dat is wel gek. Dan heb je een keer heel veel tijd. Zo voelt dat in ieder geval. Dus het was ook wel even een fijne periode. Maar ik dacht, ik voel me niet klaar. Maar ik dacht, voordat ik mijn vinger opsteek, ik wil dat toch wel eens even peilen. Hoe zit dat eigenlijk? Hoe kijken mensen daar zelf naar? En nou ja, ik heb heel wat gesprekken gevoerd binnen onze vereniging. En er zijn een aantal mensen, uiteindelijk, wat voel je erbij? Word je er blij van? Ik zei, ja, doen. Ik heb mijn vinger opgestoken. Dat heeft Peter Gerrits, die is nu fractievoorzitter, heeft dat ook gedaan. Dus er viel ook toen wat te kiezen. En ik ben heel blij dat de leden mij hebben gekozen als lijsttrekker. En dan begint wel een nieuw, ook in het nieuws. Ja, dat klopt.
En nu zit je hier, podcast De Achterkamer. Je hebt al heel veel verteld, maar nog niet over jezelf. Wie ben je? Wat doe je in het dagelijks leven? En waar je vandaan komt, heb je eigenlijk al wel verteld. Maar ga je gang.
Nou, ik ben Sander Klaassen, ik ben 42 jaar. Ik heb 3 prachtige kinderen. Een dochter van 13, een zoon van 11 en nog eentje van 6. Ook een hele beetje uit de kluiten gewassen Mechelse herder, die heet Boris. En ik woon in Haren. En ik heb een lieve vriendin. Zo ziet mijn leven eruit op dit moment. Ik ben opgegroeid in Uskert op het Hogeland. Parfum op school gezeten. Ik heb in Groningen de ALO gedaan, dus ik ben ooit opgeleid als gymleraar. Daarna is nog heel veel anders gebeurd in mijn leven. Maar uiteindelijk ben ik beland sinds januari nog maar bij het Watermaatschappij Drenthe. En daar ben ik nu strategisch programmamanager.
Oké, ook een organisatie met een fikse geschiedenis in de voorgaande jaren. Maar daar gaan we het niet over hebben. Maar dat jij in de Staten gaat. Het is wel een parttime baan natuurlijk, hè? Statenlid en fractievoorzitter helemaal. Je werkgever die zou wel denken van potverdorie, hebben we net 1 binnen en dan gaat hij straks voor een deel weg. Of valt het mee?
Nee, want dat heb ik heel duidelijk aan de voorkant aangegeven. Ik ben lijsttrekker. Ik wil heel graag ook in Drenthe me inzetten. In dit geval voor schoon drinkwater. Maar weet wel, 15 maart, ik sta op plek 1. Nou, de kans is vrij groot dat ik dan ook in de Staten kom. Toen zeiden ze, ga dat maar gewoon eerst doen. En dan zien we wel 15 maart hoe we het dan het leven weer moeten aanpassen.
Mooi, mooi, ja. Mooi. Hey, ik heb net als bij alle andere partijen heb ik het verkiezingsprogramma bestudeerd. En ik heb al een paar keer gezegd van poeh, dit is een aardig fors verkiezingsprogramma. Maar die van jullie echt. Dat is, ja. Ik denk dat jullie wel de meeste velletjes hebben. Er staan een paar plaatjes in. Daar ben ik dan altijd wel weer blij mee. Want dan denk ik, nou, hè, gelukkig. En ook elk stuk wordt weer beëindigd met de conclusies en wat hebben we gedaan. Ook allemaal fijn. Maar even terug naar D66. Want jullie hebben best een bijzondere positie. Die is ook aardig veranderd door de jaren heen. Want in de jaren 60, 70 was het eigenlijk een beetje een clubje intellectuelen. En die waren niet eens met de gevestigde orde. Die zeiden het hele bestuur moet op de kop. We willen het anders gaan doen. En dat veranderde wel vrij snel. Want in de jaren 80, en ik kan het mezelf echt nog herinneren in de plaats waar ik opgegroeid ben, daar had D66 een beetje het beeld van een wat oudere man op sandalen met een linnen tasje over de schouder. En die maakte zich vooral druk tegen auto's en tegen de neutronenbom. En toen hadden we dat beeld. Maar dat beeld dat verschoof alweer, jaren 90. Bezig met thema's als levenseinde, abortus, emancipatie, gelijkheid. Het millennium kregen jullie een beetje de naam van, nou ja, als je niet weet wat je moet kiezen, dan stem je maar op D66. Want ja, die een beetje nietzeggende partij, dat was toen wel de gemene delen, wat heel veel mensen zeiden. Hè? Als je geen mening hebt, dan stem je D66. Maar jullie zijn inmiddels, het is een heel lang verhaal hoor, inmiddels zijn jullie een beetje een club geworden van in ieder geval veel besturen. Jullie zitten in heel veel colleges, zowel provinciaal als gemeentelijk. Het heeft nu ook wel een beetje het beeld van een club waar veel juristen lid van zijn, veel artsen en architecten, een beetje elite clubje. En wat mij opvalt is dat jullie tegenwoordig niet zozeer overal tegen zijn, maar dat heel veel anderen tegen jullie zijn. Wat vind je van deze samenvatting?
Nou, ik vind het een mooie historische beschrijving van onze partij. En het volgt denk ik ook wel een tijdsbeeld. Hè? De tijd waarin we zijn opgericht, jaren 60, totale andere dynamiek in de wereld. Net zo goed als in de jaren 80 en ook in de jaren 90. En nu leven we weer in een ander tijdsgevricht. En wat ik mooi vind is dat wij zijn een sociaal-liberale partij, maar ook een pragmatische partij. Dus wij passen ons ook aan het tijdsgevricht. En we gaan dus ook mee met die tijd en houden niet dogmatisch vast aan een aantal zaken die dan niet meer helpen en niet meer nodig zijn voor deze tijd.
Maar hoe voelt dat om nu vooral een partij te zijn waar heel veel mensen heel fel en heftig op reageren? En hè, in plaats van dat jullie tegen van alles zijn, zijn heel veel anderen nu heel erg tegen jullie als partij en instituut. Weet je wel waar je aan begint?
Ja, dat weet ik heel goed. En ik uit mij ook, denk ik, wel ook heel stevig. Om ook te laten zien dat wij ook echt een mening hebben. En dat misschien het beeld wat je net schetste over, goh, als je niet weet wat je wil, dan moet je bij D66 zijn. Nou, en sommigen noemen dat dan nu dan weer polariseren. Hè, dat krijg je dan ook. Maar wat ik wel nu heel scherp zeg, deze verkiezingen gaan ergens over. Het gaat echt over grote onderwerpen. Het gaat over een leefbare planeet voor onze kinderen. Het gaat over natuurherstel. Het gaat over weer het kunnen bouwen van woningen. En wij laten nu heel duidelijk zien waar wij voor staan. En ja, dat geeft ook tegengeluid. En dat is volgens mij ook goed in de democratie. Maar ik ben het wel met je eens. Een voorbeeldje, vorig jaar gemeenteraadsverkiezingen in Oldambt. Kevin Wojcic, die staat stond toen op de lijst voor Oldambt, staat nu bij ons op de lijst op plek 5. Jongen van 19, komt uit Polen. Heeft zich vorig jaar daar verkiesbaar gesteld. En op zijn posters worden dan hakenkruizen geplaatst, fascistische teksten. We krijgen, als we flyeren in sommige dorpen naar ons hoofd geslingerd, stel dat je kinderverkrachters, dat soort dingen. Ja, dat is wel heftig, ja.
Ja, en dat betekent dus ook dat je je goed bewust moet zijn van waar je mee begint. En heb je ook nagedacht over moeten we ons geluid ook nog matigen? Of moeten we ons op een andere manier gaan opstellen? Of is het echt heel ferm van nee, hier staan wij voor en dat gaan we doen?
Nee, absoluut niet. Wij hebben met elkaar heel hard gevochten, letterlijk, om in deze vrijheid je mening te mogen uiten. En ik laat mij niet de mond snoeren door en door dit soort extreme teksten. Wat was het in Veendam ook? Zijn teksten en is er zijn verkiezingsborden uitgeknipt en zijn andere lelijke teksten daarop geplaatst. Ja, weet je, dat vind ik gewoon laffe anonieme acties. Mm-hmm. Dan denk ik, joh, ik ga er altijd open voor een gesprek. De deur staat open, niet alleen voor mij, maar ook voor mijn partij. Kom dan langs, laten we met elkaar in gesprek gaan. En niet van die laffe anonieme acties en dingen kapot maken. Ja, weet je dat.
Nou, duidelijk. He, ik wilde het toch eens even bespreken, want ik merk dat op verschillende plekken het gevoel is van, he, er wordt veel tegengas geboden en mensen bejegenen ons niet terecht. Maar dat voelde ik bij jullie ook wel een beetje. Ik wilde het gewoon eens eventjes aankaarten. De inhoud, he, want daarvoor zijn we hier uiteindelijk. Ik heb zoals gezegd het verkiezingsprogramma gelezen. En het valt mij op dat jullie inderdaad behoorlijk stevig op bepaalde thema's inzetten. En ook behoorlijk stellig zijn. En ook niet heel veel ruimte voor andere geluiden daarin laten. Maar daar is het ook een verkiezingsprogramma voor. In de praktijk zal dat vast anders gaan. Een van de dingen die je zelf ook al noemde, en wat we overal in de media zien, en waar we het dus toch ook even over moeten hebben, landbouw. Jullie hebben ook, jullie verkiezingsprogramma is begonnen met landbouw. Dat is het eerste hoofdstuk wat je tegenkomt na een heleboel andere teksten die ik altijd snel oversla. Allerlei leuke bespiegelingen. Landbouw, die productie die landbouw levert, die voedselproductie, dat hebben we toch gewoon nodig. Waarom zetten jullie zo zwaar in, helemaal hier in Groningen, zo zwaar in op de landbouw moet anders, de productie moet anders, we moeten het anders doen?
Nou, volgens mij gaan deze verkiezingen inderdaad, daarom staat die ook denk ik op deze bovenaan, omdat we veel reactie hebben gekregen op onze mening over wat er in het hele systeem van de landbouw, en ik ben niet alleen over de landbouw, over de hele keten die daar of achter zit, als supermarkten, als banken, dat die echt fundamenteel anders moet. En ook dus in onze provincie.
Maar is dat aan de provincie om daar nu zo fors op in te zetten? Dat is nu toch eigenlijk nog een landelijk thema, wat waarschijnlijk wel indaalt naar de provincie voor de uitvoering. Maar provinciaal heb je daar nu toch eigenlijk heel weinig over te zeggen, behalve een keer een omgevingskwestie?
Nou kijk, er ligt zometeen 25 miljard euro klaar vanuit het Rijk die naar de provincies gaan. En daarvoor moeten de provincies plannen op tafel leggen, wat je dan ook moet gaan aanpassen. Omdat we hebben gezegd, kijk, vroeger was het zo in de landbouw dat we met elkaar bedacht hadden, bijvoorbeeld pijl volgt functie. Het gaat over het grondwaterpeil. Nu hebben we gezegd, nee, het wordt bodem- en watersturend. Het is een totaal ander concept. En dat betekent dus ook dat je, als je kijkt naar, we leven in heel Nederland in een delta, dus er is eigenlijk voldoende water. Maar we spuien echt heel veel water gewoon rechtstreeks de Waddenzee in. Nou, wat zie je? Je ziet verdroging, onder andere. Je ziet verzilting optreden. En dat heeft ook te maken met de extreme van het klimaat. We krijgen steeds nattere herfsten. We krijgen nattere winters en steeds drogere zomers. En dat heeft ook heel veel effect op de landbouw. Dus je kan niet maar blijven wachten totdat misschien in het Den Haag het eens een keer wordt opgelost. Nee, wij moeten hier in de provincie samen met de boeren nadenken over hoe gaan we hiermee om. Het zal echt betekenen dat sommige dingen in de landbouw anders moeten.
En dat water, want daar lees ik inderdaad best veel over in jullie verkiezingsprogramma. Ik had het idee, we kiezen ook voor het waterschap. Staat dit niet in het verkeerde boekwerkje?
Nee, absoluut niet. Want je zult altijd als provincie samen met het waterschap, zul je dit water samen moeten doen. Daarom hebben we het ook opgeschreven. Want het is ook een serieus probleem. Naast wat we al hebben als het gaat om stikstof, is ook het waterbeschikbaarheid is ook een uitdaging.
Je noemt zelf ook al stikstof. En daar heb ik ook eens over na zitten denken. En ook best met veel mensen al gesproken inmiddels. En de vraag die bij mij opkwam in het lezen van jullie stukken is, is het eigenlijk wel zo'n groot probleem op dit moment in de provincie Groningen? Als ik het echt even heel technisch bekijk. Ik weet, het is op heel veel plekken een groot probleem. Maar in de provincie Groningen toch eigenlijk helemaal niet. We moeten geloof ik overal een reductie van zo'n 25% halen. Nou ja, tuurlijk is dat een opgave, maar als je het vergelijkt met de rest, peanuts. En als je kijkt naar de Natura 2000 gebieden, dan hebben we er in feite maar eentje waar een probleem is. 20 hectare in de buurt van Vlachtwedde. Daar staat een hele grote melkveehouderij naast. Verplaats dat bedrijf. En dan zijn we klaar. En dan hoeven we toch niet zoveel drukte meer over te hebben. Hier op het Hoge Land podaardappelen teelt. Heel belangrijk voor de wereldproductie aan aardappelen. Ja, daar hoeven we eigenlijk niet zoveel mee te doen.
Nee, dat klopt. De stikstofproblematiek
dus snel klaar. Vanuit.
Nou, nee, dat denk ik niet. Kijk, we hebben ook partijen die zeggen, weet je wat, in Groningen kunnen we wel meer intensieve veehouderij krijgen. En als je dat zegt, dat hij een verkiezingsprogramma opschrijft, en als die partijen ook straks in Groningen mogen gaan bepalen dat dat gaat komen. We zijn in Europa, al is Nederland al de megastal van Europa. Als je dan niet ervoor zorgt dat je heel scherp zegt, wij willen niet ook verder met die stikstofproblematiek hier in Groningen, dan moet je daar heel scherp op zijn en voorkomen dat straks partijen zeggen, joh, weet je, prima, intensieve veehouderij, kan het niet meer in Brabant, kom maar allemaal naar Groningen. Al die varkens, hè, die kan hier wel.
Dus we kunnen gerust zijn, wij hoeven eigenlijk niet zoveel minder, we moeten alleen voorkomen dat er nieuwe bedrijven bijkomen.
Nee, we moeten het niet alleen maar, vind ik, kijk, dit is een probleem die verder gaat dan alleen onze provinciegrenzen. We hebben te maken met een echt serieus groot probleem. Ik vind echt het klimaatprobleem, ze noemen ons niet van niks klimaatdrammers. Echt het grootste probleem op dit moment in de wereld. Het leidt tot migratie, het leidt tot hele grote ongelijkheid in de wereld. Het leidt tot oorlogen.
Maar we hebben het over provinciale verkiezingen, hè?
Ja, klopt.
Ik snap wat je zegt, maar dat lossen we hier in de provincie Groningen niet op.
Nee, maar je kan ook niet zeggen, weet je, dan doen we er maar niks aan. Ik vind dat je, als je zegt, wij willen ook een bijdrage leveren aan een leefbare planeet. Wij willen ook dat onze natuur herstelt. We willen uiteindelijk ook voorkomen dat hier ook niet stikstofvergunningen, bijvoorbeeld woningen, dat die straks hier komen, dat het straks hier ook niet gebouwd mag worden. Want hier zijn heel veel jonge mensen, studenten, die wachten op woningen. Op dit moment staat het nog niet op slot. Maar als we niks doen, lopen we echt het risico dat hier dat ook gaat gebeuren. En daarom kan je niet... het is een heel groot probleem. Maar ook hier in de provincie Groningen vind ik dat we daar aandacht voor moeten hebben. En daar ook oplossingen voor moeten bieden.
Nou ja, dan de laatste vraag hierover. We hebben ook gezegd, en dat geldt voor jou ook. We willen binnen een half uur een paar thema's bespreken. We kunnen het echt niet allemaal uitdiepen. Maar dit zijn toch wel de meest essentiële vragen daarover. Een laatste vraag daarover is de volgorde niet verkeerd? Ik heb jullie programma echt er aandachtig op gelezen. Er staan een aantal denkrichtingen in. Er staat een visie in van hoe je het wil. He, ecologisch, je wilt duurzaam, al dit soort dingen. De oplossing, dit gaan we doen, die heb ik nog niet gehoord. En er wordt al wel heel hard gezegd, we moeten minder en we moeten anders. Er zijn heel veel mensen echt heel erg bang dat hun manier van leven anders gaat worden. En ik denk dat dat een reële angst is. Hadden jullie niet eerst met een concrete oplossing en een concreet antwoord moeten komen voor de, en of dat misschien Den Haag is of de provincie, maar toch, jij trekt hem zelf ook breder, is de volgorde niet verkeerd?
Nee, dat vind ik niet. Want kijk, als we het al hadden geweten, hadden we het al lang gedaan.
Weten het al sinds de jaren 70. Hè,
ja, maar het is jaren ook door de overheid voor zich uitgeschoven. Ja. Het is jarenlang gezegd, nee, weet je, een beetje pap en nat houden, voor je uitduwen dit probleem, we weten dit al heel lang. En er is geen moment meer te verliezen. We moeten dan ook nu... En ik snap heel goed wat je zegt. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit heel veel onzekerheid geeft voor mensen die al een bestaan hebben, een hele leven hebben opgebouwd. Om bijvoorbeeld boer te willen zijn, dat is meer dan alleen maar een beroep.
Generaties lang, hè?
Exact.
Ja. En ze willen het doorgeven.
Absoluut. En dat is maar wat je niet moet doen is zeggen, nou weet je wat, we stellen nog wel even uit. We kunnen nog wel langer wachten. Dat kan niet meer.
Okay.
En dat betekent dat je helder moet zijn. We gaan dit is wat we moeten doen. Dat is aan de politiek. Die moet een stip op de horizon zetten en zeggen, maar deze richting gaan wij op. Vervolgens gaat het om de invulling. Ja, weet je, ik ga niet op de stoel van een boer zitten en bedenken wat goed is voor zijn bedrijf. Dat is niet mijn expertise. Dat wil ik ook helemaal niet. Maar ik wil wel samen met boeren nadenken hoe je dat daar invulling aan geeft. Dan hebben we echt wel wat denkrichting ingegeven. Ja. Als natuurinclusief, kringlooplandbouw. En nadenken over echt andere verdienmodellen dan het huidige systeem. Want dat is niet meer houdbaar.
Oké. Okay. Nou, we gaan door naar nog een paar andere thema's. Ik kwam ook wat leuke dingen tegen. Dat wil ik je even voorhouden. En ook wel opvallend. Op pagina 11 in jullie verkiezingsprogramma las ik namelijk een hele leuke redenering. Er staat, wij willen overal kunnen zwemmen. Dus er moet gezond water zijn. Ik dacht van, is dat nou serieus bedoeld? Een beetje simplistisch, dacht ik. En als iemand komt, ja, ik hou niet van zwemmen. Nou, dan hoeft er geen schoon water te komen.
Nee. Dat is
maar ik vond het echt een opvallende passage.
Ja, nee, maar die is wel heel serieus bedoeld. Kijk, de waterkwaliteit is gewoon heel slecht. Dat was deze week nog in het nieuws. Dat de waterkwaliteit in Nederland is gewoon dramatisch. En we gunnen gewoon ons allemaal dat wij ook in de zomer niet in allemaal blauwe algen hoeven lopen te borstkrollen. Door die al die blauwe algen heen. Maar dat we gewoon echt fijn kunnen zwemmen. Dus we gunnen iedereen gewoon gezond water. Om ook in te kunnen zwemmen, ja.
Oké. En op diezelfde pagina hebben jullie het ook over dat jullie graag willen dat er meer natuur komt. Maar meer natuur levert er gewoon ook meer problemen op. Want als je nog meer natuurgebieden hebt, dan moet het toch nog meer op slot. Creëer je niet je eigen problemen?
Nou, volgens mij niet. De natuur staat enorm onder druk. We hebben, als ik denk, even een voorbeeldje qua fauna. Er zijn inmiddels 50% minder bijensoorten. Sinds 1990 hebben we ook 50% minder wilde dieren rondlopen in ons land. Dus die natuur staat al jaren onder druk. Dat wij zeggen, er moet meer natuurgebied bij. Ja, die natuur verdient meer ruimte.
Maar snap je dat naast tegen bijvoorbeeld boeren zeggen, jullie moeten minder of jullie moeten anders, dat ook wel een beetje een schop tegen het zere been is. Dat je zegt, en we willen ook nog eens een keer meer natuurgebieden, meer Natura 2000. En dat de bedreiging alleen maar toeneemt. Is het niet een stapeling?
Nee, juist niet. Ik denk dat je samen met boeren, want die zijn ook heel goed in staat om een rol hierin te spelen. Dit is misschien wel een voorbeeld van een ander verdienmodel. Dat je gaat nadenken, wat kan ik dan als ik aangrenzend ben van zo'n natuurgebied, of stel dat een deel van mijn land wordt een natuurgebied. Wat kan ik dan doen als boer, naast wat ik gewoon al heb, bijvoorbeeld, ik noem maar iets, pootaardappelen. Kan ik dan ook niet een rol spelen in de ecologie? Kan ik niet een rol spelen in houtwallen? Dus kan ik daar ook niet een verdienmodel uithalen? En dan vind ik ook, dan moet je als overheid ook dat gaan compenseren. Ook zorgen dat daar een verdienmodel uit te halen is. Zodat die boer naast dat hij potaardappel heeft, ook een rol kan spelen in het onderhoud van het natuurgebied.
Helder verhaal. Ik denk niet dat iedereen het met je eens zal zijn. Maar goed, dat hadden we ook al geconstateerd. Er zal een heleboel debat voor moeten volgen. Als we doorgaan, want het is wel een beetje een lijn. Hè? We kwamen via landbouw naar natuur. En vervolgens kom je in de energie. Dat is ook de opbouw van jullie verkiezingsprogramma. En wat mij wel viel in dat hele verhaal is, D66 staat bekend als heel gericht zijn op democratie. Op inspraak, op meedoen. Noem het allemaal maar op. En toen zag ik, jullie willen in plaats van de huidige overlegtafels in gebieden over energie en energieontwikkeling. En er zijn bepaalde overlegstructuren voor. En dan gaat het ook over waar komen windmolens en wat gaan we inzetten en hoe gaan we het geld spenderen. Hebben jullie gezegd, wij willen eigenlijk af van die overlegstructuur. En wij willen toe naar een systeem dat wij via loting mensen gaan laten meepraten. Vind je dat nou heel democratisch?
Dan moet ik even denk uitleggen wat daarmee wordt bedoeld.
Graag.
Ja. Hier wordt bedoeld een burgerberaad.
Ja, in plaats van de energie- en regietafels, exact, zoals ze dat nu heet.
Exact. Zodat je want wat je merkt bij dit soort tafels is dat mensen die daar al een bepaald belang in hebben. Dat zijn vaak ook dezelfde mensen die daar naartoe komen.
Vaak gepensioneerde bestuurders die daar weer bijbaantjes in hebben.
Nou,
toch?
Jij ik hoorde jou zeggen. En daar is niks mis mee, maar daarmee is het wel de vraag of je daarmee echt een representatieve groep hebt die meedenkt over wat we nou eigenlijk in dat hele landschap willen. En bijvoorbeeld als het gaat om wind, zonne-energie, hoe we dat willen opwekken, maar ook hoe we dat misschien willen opslaan en wat we er uiteindelijk ook aan willen verdienen. En door een burgerberaad daarover laten meedenken, krijg je een vele bredere representatieve groep die met elkaar nadenkt over, maar dit is dan wat wij graag zouden willen.
Maar dat snap ik. Maar om dan een loting te gaan houden, gewoon een envelop met een paar of een hoge hoed met namen erin, en dan trekken we er willekeurig iemand uit. Denk je dat de burgerbevolking zich dan vertegenwoordigd voelt? Of is het meer zo van, nou, volgende keer mag ik misschien meedoen?
Nou, het is een instrument, een andere manier, een toevoeging op wat we al hebben op ons democratisch stelsel. Kijk, wij zijn als volksvertegenwoordigers, zijn wij uiteindelijk degene en ook het bevoegd gezag die daar uiteindelijk wat in kan besluiten. Maar ik hoop dat dit bijdraagt aan participatie, aan democratische processen. Dat klinkt allemaal heel abstract, hè? Dat mensen meedoen en meedenken, wat ook echt invloed heeft op hun eigen omgeving. En dat je daar inderdaad zo'n breed mogelijke en gedifferentieerde groep in hebt.
Ja.
Verschillende mensen.
Je zegt het zelf al, het klinkt een beetje abstract. Dat gevoel had ik bij jullie verkiezingsprogramma ook. Heel eerlijk over zijn, het abstractieniveau is nogal hoog. Er staan heel veel gedachten, gangen in, wegen die je zou kunnen nemen. Het concrete zit er nog niet heel erg in, is mijn gevoel. En dat mis ik ook wel een beetje. Ook bij het volgende onderwerp, als je het hebt over energietransitie. Noemen jullie bijvoorbeeld, we slaan even heel veel stappen over. Noemen jullie waterstof als de toekomst. En daar worden allerlei plannen voor gemaakt. Maar we weten toch ook dat de productie van waterstof op dit moment nog zo weinig rendeert. Er is nog zoveel verlies aan energie voordat jij waterstof hebt. Dat is toch nog niet haalbaar. En in de toekomst wordt dat misschien wel een stuk beter. Maar wat in de tussentijd? En dat is eigenlijk weer dezelfde vraag die ik net ook stelde. Is de volgorde niet verkeerd? Moet je niet eerst eens een oplossing bedenken voordat je hier naartoe gaat?
Nou, volgens mij worden er heel veel oplossingen bedacht. Holthuizen vind ik een mooi voorbeeld.
Ja, die gebruikt waterstof als brandstof. Nee, ja. Maar het gaat nu vooral om energie die we nu opwekken, omzetten in waterstof, zodat je het kunt bewaren. Ja. Want dat is het probleem. Ja. Alleen daar gaat nog zoveel energie bij verloren. Voordat jij van windenergie een liter waterstof hebt gemaakt, dat is eigenlijk totaal niet rendabel. En als je kijkt wat voor productiemiddelen daarin gaan zitten om die stap te maken, durf ik nog wel in twijfel te trekken of het op dit moment eigenlijk wel milieuvriendelijk is.
Het is en. Ik heb begin toen we hier zaten gezegd, het grootste probleem, onze grootste crisis is klimaatcrisis. En een van de dingen die daar heel veel impact op hebben, is dat we af moeten van die fossiele brandstoffen. En dat we af moeten van die afhankelijkheid. Ik bedoel, we hebben in de wereld de oorlog in Oekraïne met Rusland. We hebben gezien dat daar de gas eigenlijk wordt ingezet als een soort van chantagemiddel richting onder andere naar Nederland toe. En die afhankelijkheid willen we niet meer. Dan kan je niet zeggen, weet je wat, we wachten wel tot we het helemaal precies weten en dan pas gaan we wat doen. Dan moet je op allerlei niveaus gaan schakelen. Dan moet je zeggen, we gaan wind op zee doen. We gaan zon doen. En dat doen we volgens mij in Europa zijn we inmiddels koploper. We hebben in afspraken gemaakt dat er in kerncentrales bij gaan komen in de buurt van Borssel, als ik me niet vergis. En we hebben in Groningen gezegd, hier geen kerncentrale. Dat heeft het ministerie in ieder geval gezegd. En dus dan hier inzetten, geconcentreerd op waterstof. En dat we het allemaal nog niet helemaal optimaal hebben, dat klopt. Maar ik kan niet zeggen, nou dan wachten we maar tot we het hebben. Dat betekent dat we worden in Europa gezien als, dat noem je dan Hydrogen Valley, hè, de waterstofvallei van Europa.
Jullie zijn dol op de Engelse termen, hè?
Ja, nou ja.
Het zit er helemaal vol mee.
Internationaal, ja. Dat klopt wel. Nee, maar
Hydrogen Valley.
Hydrogen, ja? Valley. Nee, waterstofvallei. Ik zou het gewoon zo. Ik weet niet eens hoe Groningen
is. Ja, we hadden eerst Energy Valley en nu wordt het Waterstof Valley. En ja. Ja, een beetje afgeleid van Silicon Valley in Californië en de Verenigde Staten.
Ja, maar kijk, dat is interessant dat je zegt, hè? Silicon Valley, iedereen kent dat.
Ja.
Iedereen weet waar dat over gaat. In Nederland weet je, Brainport is Eindhoven. Mainport is de haven in Rotterdam. Wij zeggen Groningen is de vallei van het waterstof. Hier concentreren. Ga nou hier juist die kans pakken. We zijn gaan af eindelijk van die gaswinning.
Mm-hmm.
Dan moeten we hier ook nu hier kijken naar de toekomst. En wat ons betreft ligt dat ons dan hier. Zijn we nog niet.
Er zijn veel mensen die zeggen, hey, er zijn de multinationals die zijn poepierijk geworden door de gaswinning hier. Daar zijn we nu eindelijk vanaf. En dus wat willen ze nu? Ze willen een nieuwe productie hier neerzetten van waterstof en dat soort zaken. We worden een groot industriepark, zodat de multinationals alsnog hun winst hier kunnen halen. Is dat een terechte angst die mensen hebben? Van we worden een industriegebied op dat gebied? Want hoeveel werk zit erin voor de Groningen zelf?
Als je nu vraagt mij precies aan cijfers, dan nee. Heb ik die niet. Als je zegt, er komt industrie hier naartoe. Ja, dat klopt. We gaan de Eemshaven fors uitbreiden. Dus 600 hectare gaan we daar uitbreiden. En daar zitten we inderdaad te kijken naar organisaties, naar bedrijven. En niet alleen multinationals, helemaal niet. Maar wel naar bedrijven die hierin mee willen. Die hier bijvoorbeeld een electrolyzer willen neerzetten. Zodat je die energie om kan zetten uiteindelijk op grote industriële schaal naar waterstof. Dus ja, dat klopt. We willen dat graag hier allemaal krijgen. En daar komt ook uiteindelijk heel veel behoefte aan geschoolde mensen. Geschoolde mensen die zich moeten misschien omscholen. Hè? Want we verliezen ook door die gaswinning gaan we ook banen verliezen. En om dat te voorkomen, moeten we ze omscholen. Nou, daar zijn ook al het Alpha College, weet ik, is daar al mee bezig. De Hans Hogeschool, onze kennisinstituten zijn er ook mee bezig. Om die werknemers van de toekomst in dat waterstof, om die al klaar te stomen hiervoor.
Ja, want jullie hebben veel oog voor HBO, universiteit. Ik miste in jullie hele programma wel een beetje de blik op MBO, VMBO. Oost-Groningen hebben veel mensen die ook werk nodig hebben. Dat is in mijn ogen, het is nog wel heel erg op de stad gericht. Hebben jullie ook een beeld bij het MBO en het VMBO en de mensen die dat soort banen willen gaan bezetten?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, weet je, ik heb zelf al jaren op het Alfa College gewerkt, mm-hmm. op het MBO. Ik ken heel veel mensen die werkzaam zijn op het niveau van MBO. En volgens mij heeft onze minister Dijkgraaf ook gezegd, het MBO verdient echt alle aandacht. Want daar zitten echt de doeners die we nodig hebben, onder andere wat ik al zei, om in die energietransitie. En die leiden we hier op. Die leiden we op in Appingedam. Die leiden we op in, inderdaad, ook in de stad. Maar Noorderpoort heeft meerdere vestigingen over de hele provincie.
Ja, en we lopen al naar dat halve uur toe. Dat gaat echt heel snel. Ik zie het aan je dat je zegt, oh, dit is nu al. Welke thema's gaan we allemaal nog doen? Ik heb nog één thema waar ik het even kort over wilde hebben. Dat is mobiliteit. Daar zetten bijna alle partijen op in, moet ik eerlijk zijn. Ik heb het ook al eerder tegen gasten gezegd. Als je alle verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, denk ik dat je 80-85% overeenstemming vindt. Op allerlei terreinen. Mobiliteit ook. De N33 wordt door bijna iedereen verdubbeld. De Westelijke Ringweg wordt door 80% genoemd. Nou, noem maar op. Meer treinen, meer bussen. Iedereen wil het graag. Maar een van de dingen die mij opviel is, en daar wil ik jouw standpunt graag eens over horen. Wat vindt D66 Groningen van het rekeningrijden? Want het heeft heel veel impact voor de Groninger.
Wij vinden in principe dat rekeningrijden prima is. Alleen je moet het wel goed kijken en daar een gedifferentieerd manier van vinden dat je niet. We hebben in Groningen te maken met grote afstanden. Hè? Ik ben zelf opgegroeid in Usquert. Als ik boodschappen wil doen, dan kan dat echt wel op de fiets. Dat kan ook echt wel met de trein. Maar ander voorbeeld, in het Westenkwartier kun je veel minder makkelijk met openbaar vervoer in ieder geval tussen dorpen reizen. Dus we zijn meer afhankelijk van die auto. En in de uitwerking die uiteindelijk het Rijk moet gaan maken, want daar wordt het besluit genomen. Zullen we wel daar rekening mee moeten houden. En hoe dat precies
dat is niet het plan, hè? Het plan wat er nu ligt is één tarief voor iedereen in heel Nederland.
Ja, nou, en daar, volgens mij is daar nu ook dat besluit nog niet genomen. Volgens mij is daar het, ik heet het IPO geloof ik, interprovinciaal overleg. Ja. Daar worden nog wel dit soort gesprekken gevoerd. Om niet zomaar dat er klakkeloos in één keer overal maar in te voeren. Nee. Dat we naar rekening rijden moeten met het idee, hè, de vervuiler betaalt. Daar staan we wel achter. Maar om nou dat klakkeloos in één keer zo hier naartoe te halen, volgens mij is dat nog een stap te ver. Dat vraagt gewoon meer uitwerking.
Oké, nee, want wat je dan ook wel hoort zeggen is, krijgen we dan ook hetzelfde openbaar vervoer als wat ze bijvoorbeeld in de Randstad hebben? Dat je op elke straathoek de tram, de metro, de trein of de bus kunt pakken? Dat is hier nou eenmaal niet zo. Maar ik was dus heel nieuwsgierig naar hoe jullie daar als provinciaal D66 naar kijken, aangezien D66... best een groot voorstander voor rekeningrijden is. Vandaar. Nee, maar dat is denk ik voor heel veel Groningers wel hoopvol dat jullie je daarvoor gaan inzetten. Ja. Fijn. We kunnen het ook nog over de ruimte gaan hebben. We kunnen het ook nog over wonen gaan hebben. We kunnen het ook nog echt over de arbeidsmarkt en economie gaan hebben. Mensen die dat interessant vinden, jullie verkiezingsprogramma is te downloaden. Er is nog één ding waar ik het heel kort met jou over wil hebben. En dan wil ik jou nog even het woord geven, de ruimte geven, om te noemen wat je zelf eventueel nog wil delen. Het openbaar bestuur. Als jij daar straks deel van uit gaat maken. De provincie staat nogal bekend om allerlei gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, structuren, besturen, et cetera, et cetera. Het is toch eigenlijk niet des D66's om al dat geld, want het gaat vooral om heel veel geld uitgeven, om al dat geld in al die aparte clubjes te laten zitten. Is het ook iets voor D66 om te zeggen, jongens, we moeten het eens wat transparant gaan maken? Heb je daar een idee over? Heb je daar een beeld bij? Dat is jullie laatste hoofdstuk trouwens, hè, in jullie verkiezingsprogramma, het openbaar bestuur.
Ja, oké. Okay. Ik denk als het gaat om besturen, ja, dan ben ik het helemaal met je eens. Ik vind dat je alles wat je doet moet kunnen uitleggen. En dat je daar ook democratische controle op moet uitvoeren. Als we publiek geld uitgeven, dan moeten we ook uit kunnen leggen waar je dat aan doet. Dat je dat op deze manier organiseert in gemeenschappelijke regelingen, dat kan prima. Kijk, je kan dingen op allerlei verschillende soorten manieren organiseren. Het gaat er uiteindelijk om, vind ik, dat je in je gedrag wat je doet, laat zien En als er vragen over zijn, transparant bent hoe dingen geregeld zijn. En daarvoor sta je aan de lat als bestuurder. Als je, je moet kunnen uitleggen wat er gebeurt met dat publieke geld. En hoe je dat organiseert in gemeenschappelijke regelingen. Ja, je kunt allerlei systemen en manieren bedenken. En daar is geen eentje perfect van. Geloof ik helemaal niks van. Er is niet één perfect systeem. Wat wel kan, is dat je als bestuurder aanspreekbaar bent. Dat je kan uitleggen wat er met dat publieke geld gebeurt.
Helder. We gaan afsluiten. Is er nog iets wat jij echt nog met ons en met de luisteraars wil delen, waarvan je zegt van, daar hebben we het niet over gehad en daar heb ik me nou zo goed op voorbereid, dat ga ik nog even noemen?
Nou, dit is natuurlijk een, deze nemen we nu op, ter voorbereiding, een week precies voor de verkiezingen. En deze verkiezingen voel ik echt, gaan echt ergens over. En ik vind echt dat wij ons verhaal, dat zullen we dus ook blijven doen, blijven vertellen. Daar wil ik hier nog graag gelegenheid van maken. Weet je, het gaat deze verkiezingen over het redden van onze klimaat. Het gaat over het herstellen van onze natuur. En het gaat over het weer mogelijk maken en mogelijk blijven houden van het bouwen van woningen voor jonge mensen en starters. En ik vind dat we daar heel veel aandacht voor moeten hebben. En tot slot, die gaskraan, die gaat dicht. En ik zal er alles aan blijven doen om het broze vertrouwen wat daar is in ontstaan, om daar beschikbaar voor te zijn, om te blijven luisteren naar mensen. En ik nodig ze uit om mij daarvoor op te zoeken.
Nou, dankjewel. Leuk dat je hier was, dat je tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Ik hoop dat we elkaar nog eens een keer weer gaan spreken als jij straks ongetwijfeld in de Staten komt, in welke rol dan ook. En fijn dat je er was.
Dankjewel.
En ik sluit de vergadering voordat het uit de hand loopt. De vergadering is gesloten.